Stay as a meaning of peace. Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal deze dienst met ons meevieren, ook van harte welkom. Vanmorgen zal dominee Van der Kamp bij ons voorgaan, u ook van harte welkom. Volgende week zondag, 2 maart, wordt er een gemeentelunch gehouden. En deze keer willen we na de koffie een wandeling van een half uur gaan maken met iedereen die wil en kan wandelen. Daarna zal de lunch geserveerd worden. Van harte welkom. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en ZOA. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achter in de kerk, via Scipio of de bank. De bloemen gaan met een groet namens ons allen naar Rita van Pijkeren. Straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De soosruimte is ook open voor een spelletje. Ook daar is iedereen van harte welkom. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jong en oud. Ik sluit me aan bij de wens van de ouderling van dienst, dat we een gezegende dienst van de Heer mogen ontvangen. Ik zoek even mijn liturgie op, want ik geloof dat ik nog een lied vooraf had opgegeven. Ja, als beginlied zingen we een bewerking van Psalm 133, hoe mooi en hoe heerlijk, opwekking 767.
Als wij dat zo vinden,
Laten we onze openingsbelijdenis van vertrouwen op God de Schepper samen zingen. Namens deze God, de schepper van hemel en aarde, de schepper ook van ons leven, mag ik u, gemeente, de christelijke groet brengen. Gemeente, genade voor u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de verbondenheid van Gods Heilige Geest. Amen. In de preek van vanmorgen over Johannes 5... zal het gaan over verbondenheid. Dat was ook aanleiding tot de keus van het lied dat we net zongen en tot de keus van het lied dat we nu gaan zingen, Selah-lied, breng ons samen.
To
Onze God heeft zijn goede geboden, zijn wijze geboden voor ons leven bekendgemaakt. Laten we luisteren naar de voorlezing van de 10 woorden van het verbond, zoals ze opgetekend staan in Exodus 20. Waar God zegt, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald en bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen tot en met de 4e generatie. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn geboden houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de 1000ste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zegt de Heer, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want het is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is een dag die voor mij de Heer bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdeling die in jullie steden wonen, mogen niet werken. Want, zegt de Heer, ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rust op de 7e dag. Daarom heb ik de 7e dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel en van al zijn bezit. Deze geboden horen wij als gemeente van het Nieuwe Verbond in het licht van het reddingswerk van onze Heere Jezus Christus. En toen hij hier op aarde was en zijn onderwijs gaf, kreeg hij op een dag de vraag voor de voeten geworpen: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw zielen, met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Zullen we zingend bidden dat de geest van Christus ons ook tot deze liefde zal aanzetten, zodat wij een heilig volk zijn toegewijd aan God. Opwekking 126, Jezus vol liefde.
Eén keer helemaal zingen en dan twee keer in kanon. Groep 1 stel ik voor dat dat die helft van de kerk is, die mag met mij straks meezingen. Groep 2 mag met Iris en Matanja meezingen. U ziet vanzelf op het scherm wanneer de kanon begint.
Thank you.
Laten we samen bidden om een zegen over de opening van Gods woord. Goede God, trouwe Vader, dank voor deze dag. De eerste dag van de nieuwe week. Dat herinnert ons aan de eerste dag van uw scheppingsweek, toen u het licht schiep. En nog steeds gunt u ons het licht in de ogen. Dank u, Heer. De eerste dag, dat is ook de dag van de opstanding van uw Zoon, hoe hij uit het graf naar buiten kwam en de dood daarmee heeft overwonnen. En die dag van opstanding is voor ons een belofte van perspectief voor onze toekomst. Het is ook een dag van rust, een voorbode van de eeuwige rust die u voor uw volk in petto hebt. En met deze dag, deze rustdag, zet u ons op koers naar uw eeuwig koninkrijk. Het is voor ons een signaal dat die tijd eraan komt. Dank, Heer, zo voor deze dag. Dank ook voor deze plek waar we samen mogen komen om u te aanbidden. Waar we naar de verkondiging mogen luisteren, waar we u en elkaar als geloofsgenoten mogen ontmoeten. Heer, dit huis waar we nu samen zijn en waar we al een lofoffer aan u gebracht hebben. Dit is een huis van gebed, waar we mogen bidden voor allen die u aanroepen. En we zitten hier ook met ons eigen hart vol van alles wat er deze week gebeurde. Vol van alle berichten uit het wereldnieuws. Vol van gebeurtenissen in ons persoonlijk leven, verdrietige dingen, vreugdevolle dingen die ons tot dankbaarheid stemmen. Allerlei gevoelens variërend van blijdschap tot verdriet en gemis. Heer, wil al uw kinderen nabij zijn. Wil genadig onze wonden helen door de troost van uw geest. En we bidden u, terwijl we uw naam aanroepen, richt door de verkondiging onze aandacht op uw Zoon. Zijn verlossingswerk is immers de basis onder ons leven. Dankzij hem zijn we uw eigendom gekocht en betaald. En in hem ligt ook onze eenheid vast, onze verbondenheid. Heer, ons verlangen is, laat uw geest komen en uw woord ons op het hart binden. Laat uw geest onze harten raken en ons troosten en bemoedigen. Dat bidden we voor onszelf hier in de kerkzaal. We bidden het ook voor de kinderen straks in hun Bijbelklas en voor alle kijkers en luisteraars thuis. Heer, ondertussen zien we buiten in uw wijde schepping de tekens dat u doorwerkt. Sneeuwklokjes zijn boven de grond uitgekomen, narcissen en krokussen. Het is 's avonds al veel langer licht en elke morgen horen we meer vogels zingen. Voor ons een signaal dat u werkt aan de lente, dat u doorwerkt. En eens komt de grote zomer, zo hebt u beloofd. Heer, zegen ons zo in de kerkzaal. Zegen allen die met ons verbonden zijn. En we weten ons verbonden met uw kerk wereldwijd. Ontferm u over al uw kinderen. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Zometeen mogen de kinderen naar de Bijbelklas. Maar vooraf zingen we eerst nog het kinderlied over de wapenrusting. We hebben Gods woord al open gehad bij Exodus 20 en Matteüs 22. En we gaan nu verder lezen uit Gods woord, Johannes 5, vers 1 tot en met 18. En dat is ook de tekst voor de preek van vanmorgen. Johannes 5, vers 1 tot 18. Degenen die zelf een Bijbel bij zich hebben, zien in, als u tenminste de NBV of de NBV 21 voor u hebt, dan ziet u dat vers 3b en 4 in een voetnoot zijn geplaatst, omdat hier een klein deel van de handschriften ontbreekt. Ik deel het standpunt van de uitleggers die van mening zijn dat die verzen wel tot de tekst behoren, omdat anders niet verklaard kan worden dat die man die 38 jaar ziek is, dat die het water niet heeft kunnen bereiken. Daar heb je die tussenliggende verzen echt voor nodig. En ze worden ook door een heel belangrijk deel van de handschriften gesteund. Na de schriftlezing zingen we de diaconale psalm, de psalm van God als helper, psalm 146, vers 3 en 4. Degene die aan de beurt was om de schriftlezing te doen, is niet komen opdagen, of hij moet nu net binnengekomen zijn. Dus ik mag het nu doen. Het gebeurt niet zo vaak dat je als dominee zelf de tekst mag lezen. Johannes 5. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging op naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Betsata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden en verlamden, die het moment waarop het water in beweging kwam afwachten, want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer neer in het bad en die bracht het water in beweging. En wie het eerst in het bad was, zodra het water was gaan bewegen, die werd gezond, wat voor ziekte die ook had. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: wilt u gezond worden? De zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei: sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen: degene die mij genezen heeft, zei tegen me: pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem: u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat, dat de Joden hem wilden vervolgen. Maar Jezus zei: mijn vader werkt aan 1 stuk door en daarom doe ik dat ook. Dat was voor de Joden een reden te meer om hem te willen doden. Want niet alleen ondermijnde hij de Sabbat, maar bovendien noemde hij God zijn eigen vader en stelde zichzelf zo aan God gelijk. Dit is het woord van de Heer. We zijn te feliciteren als we het horen en in ons hart bewaren.
Thank you.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud, gasten en vrienden van de gemeente, kijkers en luisteraars thuis. Waarom deze tekst op deze zondag? Nou, er zijn twee redenen voor. De eerste is, we zijn als kerk onderweg van kerst naar Pasen. En in die periode staan we als kerk graag stil bij alles wat Jezus op aarde gedaan en gesproken heeft aan de hand van de vier evangelieboeken. En de tweede reden ligt in onze maatschappij. Een van de kwalen waar onze huidige samenleving aan leidt, dat is eenzaamheid, onverbondenheid. Er zijn mensen die bijna geen netwerk hebben en die er alleen voor staan. Onze koning Willem-Alexander vraagt in zijn kersttoespraken de laatste jaren regelmatig aandacht voor: leef toch meer in verbinding met elkaar. En de paus in Rome spreekt ook regelmatig indringend over harten die door het kind van Bethlehem geraakt worden. Dus onze leiders wijzen ons hierop. Een paar voorbeelden van die nood in onze samenleving. Velen die zich eenzaam voelen, dat is niet aan leeftijd gebonden. Een meisje op de basisschool zegt: ik heb geen vriendinnen in de klas. In de kerstvakantie heb ik 8 kaarten gestuurd naar meisjes in mijn klas. Ik heb geen 1 kaart teruggekregen. Of de jongeren op de middelbare school, die door niemand begrepen wordt. Het besef dat niemand je begrijpt, dat doet enorm pijn. Of als je partner overlijdt, wat kan een mens dan eenzaam en verdrietig zijn? De bejaarde, het wordt steeds stiller en leger om je heen. Terwijl in onze tijd communicatie een belangrijk verkoopartikel is. Maar veel communicatie en communicatiemiddelen garanderen nog niet dat de eenzaamheid afneemt. Integendeel, communiceren we wel echt? Als je met openbaar vervoer reist, dan zit je in de trein of in de bus. En er is geen contact mogelijk, want iedereen zit op zijn schermpje te kijken. Kijken we wel echt om naar mensen die in een andere bubbel zitten? Pas las ik in de krant dat een groot percentage van de Nederlanders geen contact heeft met mensen van een andere huidskleur, van andere talen, van ander volk. We dreigen allemaal in onze eigen bubbel op te gaan. Hoe maken we weer verbinding? Nou, je kunt naar de koning luisteren, je kunt naar de paus luisteren, maar je kunt het beste luisteren naar Jezus, onze Heer. Kijk, in een hoofdstuk als wat vanmorgen voor ons ligt, Johannes 5. Kijk hoe hij verbinding maakt door echt te kijken. We volgen het gebeuren in Johannes 5 en we maken dan het wonder van Bethesda mee. En ik heb boven de preek als samenvatting geschreven: Jezus ontfermt zich over wie geen helper heeft. Jezus onze Heer ontfermt zich over wie geen helper heeft. Dat is het wonder van Bethesda, waar wij vanmorgen getuigen van mogen zijn. Jezus is op bezoek in Jeruzalem op een van de Joodse feesten. En hij laat zien waarvoor hij gekomen is op aarde. Ik ben gekomen, zegt hij zelf, om het verlorene te zoeken. En op een dag bezoekt hij Bethesda. Zo staat het in de oudere vertalingen. En we herkennen die naam ook als de naam van verschillende ziekenhuizen in ons land. In Hogeveen, geloof ik, heb je het Bethesda ziekenhuis en op nog meer plaatsen. Maar de nieuwere vertalingen volgen de handschriften die lezen Bethsata. Het Arameese woord Bethesda, Beth is huis. Tesda is het Hebreeuwse geset, huis van barmhartigheid. Een soort kuuroord, chockvol patiënten, blinden, kreupelen, verlamden. 5 zuilengangen dienen als ziekenzalen en daar hebben talloze ernstige patiënten zich verzameld. En hun hoop is gevestigd op het badwater dat geneeskrachtig is. En ze liggen te wachten tot het in beweging komt. Want, zo heeft ervaring geleerd, van tijd tot tijd daalt een engel van de Heer neer in die vijver en brengt op de bodem het badwater in beroering, in beweging. En wie dan als eerste te water gaat, na die golfbeweging, die wordt gezond. Het lijkt wel alsof er vanuit de hemel met een onzichtbare hand in het water wordt geroerd. En iedere patiënt weet, dat is Gods werk. De Heer in de hemel brengt dat tot stand. Hij stuurt zijn engel om genezing te brengen. En zelfs patiënten die al lang opgegeven zijn, koesteren hier hoop op herstel. Ergens tussen die zuilen bevindt zich iemand die al 38 jaar ziek is. Dat is een lange tijd. Is hier iemand die 38 jaar telt? Het zou kunnen hè, dat er net iemand van 38 hier in de kerk zit. Maar goed, u snapt wel, dat is heel lange tijd. 38 jaar ziek. In dit verpleeghuis Bethesda een van de langst liggende patiënten. Zijn benen kunnen hem niet snel genoeg naar het water dragen. En Jezus, de Zoon van God, de alwetende Zoon van God, Jezus kijkt en richt zijn aandacht juist op die man. Met zijn goddelijke mensenkennis weet Jezus feilloos tussen al die patiënten die daar liggen deze meest schrijnende situatie eruit te halen. Jezus ziet hem liggen. Hij ziet hem echt, blijkt uit het werkwoord dat Johannes gebruikt. Want je kunt kijken en zien, daar zit nog verschil in. Je kunt echt kijken en je kunt zogenaamd kijken. Jezus kijkt echt, met ogen vol warmte, vol aandacht, vol zoekende liefde. Heel zijn komst uit de hemel naar de aarde. Die afdaling uit de hemel, die betekent, zegt Zacharias in zijn bekende lofzang, die we aan het eind van de preek ook gaan zingen, de Heer heeft naar ons omgezien. Hij heeft ons in onze nood echt gezien en gepeild wat we nodig hebben. Je ogen. Nou, wij mensen kunnen onze ogen, we kunnen onze ogen gelukkig ook gebruiken. En je ogen zijn eigenlijk een soort zoeklichten. Nou, u weet waarschijnlijk wel, als je een stad bezoekt, neem als voorbeeld mijn woonplaats, de stad Zutphen. Bepaalde mooie monumenten waar Zutphen heel rijk aan is, bijvoorbeeld de Berkelruïne, de waterpoort over de Berkel. Als je daar 's avonds komt, als het donker is, dan zie je dat een bepaald zoeklicht, het staat in een vaste stand, zit daar in het gras. En dat zoeklicht is in één stand gezet om dat monument te verlichten. Dat licht gaat dus maar één kant op. Je kunt een zoeklicht natuurlijk ook anders gebruiken, dat het verstelbaar is en dat het alle kanten op kan gaan. Een vrije stand, zodat ze een wijd bereik hebben. Nou, onze beperking als mensen is, denk ik dat we dat eerlijk moeten toegeven, dat wij dat zoeklicht van ons oog vaak in één stand hebben staan. Zodat ons blikveld beperkt is. Sommige mensen zien we helemaal niet staan. En dan Jezus onze Heer, een gaaf mens. Iemand met goede ogen, zoekende ogen, die het hele veld aftast. Hij scant snel die rijen patiënten en haalt deze één als het meest schrijnende er feilloos uit. Dat is een belangrijke les, de eerste les uit deze geschiedenis voor ons. De Heer is ook naar jou toegekomen. En hij haalt jou eruit, hij ziet jou echt. Hij heeft je gezien, je nood gepeild. En dat ga je merken, hij gaat er wat aan doen. Jezus neemt hier het initiatief in Bethesda door uitgerekend deze patiënt aan te spreken met de vraag: wilt u gezond worden? Is dat geen merkwaardige vraag voor iemand die 38 jaar ziek ligt? Het is een schot in de roos. Want wie wel eens in een verpleeghuis komt, weet hoe gemakkelijk chronische patiënten gewend kunnen raken aan hun veilige, vertrouwde omgeving. Men kan zich het leven buiten het verpleeghuis haast niet meer voorstellen. In medische kringen noemen ze dat hospitalisatie. Zo iemand wordt volkomen passief. Met zijn vraag weet Jezus deze zieke alvast mentaal te reactiveren. En gretig gaat de zieke ook op Jezus' vraag in en vertelt zijn probleem. Hij wil best gezond worden, natuurlijk. Maar ik kan het niet op eigen kracht. Ik heb geen familie, geen vrienden. Niemand die mij op het beslissende moment naar het water wil dragen. Zoals die verlamde van Markus 2, het bekende verhaal van het gat in het dak. Die man had vrienden die hem naar Jezus brachten. En tussen alle feestgangers in de stad is er niemand die mij wil opbeuren. Geen enkele medepatiënt geeft mij als zieke voorrang. Nou, we begrijpen wel Bethesda, huis van barmhartigheid. Voor deze man die er al 38 jaar ligt, huis van vele teleurstellingen. Wat weten we verder van deze man? In vers 7 wordt hij sprekend ingevoerd. En dan merken we, hij wijst graag naar anderen. En in vers 11 horen we hem weer praten. Als hij door de Joden aan de tand wordt gevoeld. De man die mij genezen heeft gaf opdracht mijn slaapmat te dragen. Weer wijst zijn vinger naar de ander. Hij wordt ons al wat minder sympathiek. En dat geldt helemaal als we lezen in vers 15... dat hij Jezus bij de autoriteiten aangeeft. Er zal hij wel aan twee kanten schuld zijn. Medemensen zien hem niet liggen, kijken niet goed of kijken net de andere kant op. Het zoeklicht in één vaste stand. Ja, dat geeft je weinig werk te doen. Je blikveld is verengd tot je eigen leven en je eigen omgeving. En wat er buiten valt, jammer dan. De andere kant is dat deze man met zijn klagerige houding het mogelijk ook aan zichzelf te wijten heeft dat niemand hem helpt. Hij heeft met zijn geklaag over anderen mensen van zich vervreemd. En wij mensen, ja, het is niet goed, maar zo zitten wij in elkaar blijkbaar. Wij mensen laten zeurderige personen op den duur links liggen. Een lange adem in aandacht geven, dat is onder ons een zwak punt. Verbondenheid wordt minder. En dan Jezus, onze Heer. Voor hem maakt het geen enkel verschil of iemand zich sympathiek opstelt of niet. Ook dit klagerige type wordt door hem geholpen. Hij laat zijn goedheid zien zonder aanzien van de persoon. En zo leren we Jezus, onze Heer, hier kennen als de ontfermer. Die met een hart vol liefde en met ogen vol aandacht de verbinding legt met iemand die tot op dat moment met niemand verbinding heeft. Hij helpt hem die geen helper heeft. Jezus zoekt hem op, die ene haalt hij eruit en hij toont zich aan hem als verlosser. Dit staat ook voor ons beschreven. Laat dit even inwerken. Wij maken er vaak toch wel een punt van hoe iemand is, voor op hem afstappen om hem te helpen of haar te helpen. Ja, die verhalen, die wil ik niet langer aanhoren. Ik heb het helemaal met haar, met hem gehad. En dat hij er zo aan toe is, nou, als je echt beter wilt, moet je dat toch lukken. Wij laten dat soort gevoelens meespelen en leggen dus geen verbinding. Kijk naar Jezus en leer van hem. Ook een onsympathiek, klagerig figuur die hem straks zelfs bij de autoriteiten aangeeft. Daar stapt hij toch op af en helpt. Jezus spreekt zijn machtswoord vol goddelijke kracht, zo hebben we gelezen, en tilt daarmee deze man overeind. En dan staat hij ook op, pakt zijn slaapmat op en loopt ermee weg. Een compleet wonder. Eerst lag hij machteloos op dat bed en nu draagt hij met zijn eigen lichaamskracht zijn bed mee. Eén machtswoord, sta op, is voldoende voor een van de meest ernstige patiënten in het verpleeghuis. En dit soort wonderen, ook dit wonder van Bethesda, staat beschreven. Voor ons, dat wij weten, dit is een voorbode van Gods nieuwe wereld. Dat koninkrijk dat eraan komt. Waar alles gaaf zal zijn en alle ziekte en kwaal zal zijn weggedaan. Dat wij daarop blijven hopen, op die tijd. Daarom staan wonderen als deze voor ons beschreven. Dat is het perspectief voor de toekomst. Een voorproef van de nieuwe hemelaarde. En ook later, zo lezen we in het vervolg, blijft Jezus deze man in liefde zoeken. In vers 14 horen we van een gesprek in de tempel. Zondig niet meer, beste man. Wat is dan de zonde van deze man? Het blijft een beetje gissen, maar we kunnen er misschien achter komen door het te vergelijken met de omliggende hoofdstukken. De Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Hoe reageert zij op de ontmoeting met Jezus? Zij haalt anderen erbij en brengt hen allemaal naar Jezus toe. En velen komen tot geloof in Samaria. En Johannes vertelt ook over die hoveling in Kafarnaüm. Die geloofde. En in Johannes 9, de blindgeborene, neemt het voor Jezus op in het gesprek met de Joodse autoriteiten. En dan deze man van Johannes 5. Hoe reageert hij op de ontmoeting met Jezus? Geen dankbaarheid, geen geloof. Deze genezen man lijkt niet door Jezus geraakt. Hij vindt de genezing iets gewoons. Hij maakt geen knieval vol aanbidding. Dat kan dus. Dat Jezus je opzoekt met zijn genezende en vernieuwende en troostende kracht. En dat je je toch niet door hem laat raken. Wij ontmoeten hem vandaag ook. Met dat Johannes 5 open voor ons ligt, komt Jezus ook naar ons toe met zijn liefdevolle aandacht. Hij presenteert zich aan ons als de ontfermer, de helper van wie geen helper heeft. In deze kerkdienst maakt hij zich aan ons bekend. En hoe zal het dan hierna gaan? Laten wij ons wel raken door Jezus? Bedanken wij hem dat hij naar ons heeft omgezien? een andere situatie. Wij ontvangen geen genezing na 38 jaar ziekte. Maar wij ontvangen wel vergeving van zonden. Vernieuwing door Gods geest. Geloofskracht, liefde, energie, hoop, perspectief. Allemaal cadeaus van de Heer. Dan past ons een knieval vol aanbidding en een geloof vol vertrouwen. Dank u, Heer. En als je je niet laat raken, als je na deze kerkdienst precies verder leeft als hiervoor, ja, dan loop je een risico dat het je net zo zal gaan als deze man. Jezus zegt tegen hem, als je niet je zonde nalaat, krijg je iets ergers over je heen. Het oordeel van God moet dat wel betekenen. Dus aanbid hem, volg hem, bedank hem, leer van hem, volg hem na. Laat je wegtrekken uit jezelf en zet je oog, het zoeklicht van je oog in een vrije stand, zodat je anderen echt ziet. Jezus leert ons hier om met nieuwe ogen te kijken. Waar is iemand voor wie ik iets betekenen kan? En verbinding met deze Jezus, die zich hier in Johannes 5 presenteert, brengt ons ook in verbinding met elkaar. En dan wordt verbondenheid, waar onze samenleving om schreeuwt. Verbondenheid, echte, diepe, liefdevolle betrokkenheid. Dat wordt dan het kenmerk van de christelijke gemeente. Dat wij als tegendraadse gemeenschap het vertonen aan de samenleving om ons heen. Aandacht voor mensen zonder helper. En dat heeft Jezus veel gekost. Dat hebben we in die slotwoorden 16, 17 en 18 gezien. Dit kost hem zijn leven. Want terwijl hij goed doet, wordt om hem heen worden de plannen beraamd om hem uit de weg te ruimen. Hij gaat de weg van het lijden op, richting Golgotha. Zoveel heeft het hem gekost, alles heeft het hem gekost om ons dit te leren. Een schokkend verhaal. Geen mens die aandacht voor je heeft. Niemand die naar je omziet. Ja, kunnen wij ons dat voorstellen, als kerkmensen? Werkelijk niemand in je nabijheid. Terwijl een mens geschapen is om relaties te hebben met medemensen. Dat je dan niemand hebt, zoals deze man die daar al 38 jaar ligt. En die mensen zijn er ook vandaag. De rapporten liegen er niet om van maatschappelijke instanties. Dat de eenzaamheid onder ouderen en onder jongeren gigantisch toeneemt. Met bijna niemand verbinding of zelfs met niemand verbinding. Nou, laten we dat het Bethesda-syndroom noemen. Daar lijden veel mensen aan. Ik heb niemand. Zoals deze man dat onder woorden brengt. Ik heb niemand die mij opbeurt, die mij draagt, die mij helpt. Laten we om ons heen kijken. Ik weet niet of u de gemeente in wijken of in kringen of in buurten hebt verdeeld, maar u hebt vast een bepaald indelingsprincipe. Kijk rond in je eigen wijk, in je eigen kring, maar ook in je eigen straat, bij je collega's op kantoor of op het werk, op school. Is daar iemand die misschien niemand heeft voor wie ik iets kan betekenen? Het leidt tot gebed. Heer, geef ons oog voor elkaar, voor onze naasten. En dat mogen we als tegendraadse gemeenschap aan onze omgeving voorleven. Daar hebben we de handen vol aan. En laten we die handen daarom vouwen en bidden tot Jezus. Dat Hij ons tot nieuwe mensen maakt. En dat Hij ons nieuwe ogen geeft. Amen. Lof aan de God van Israël, de lofzang van Zacharias, gezang 48, vers 1 en 4. Gods woord draagt ons op in de brieven van Paulus om voorbeden te doen voor alle mensen, voor koningen en hooggeplaatsten. We gaan bidden voor deze wereld, voor Nederland en voor onszelf als gemeente. En bij de kerkraad is dit gebedspunt binnengekomen van broeder Wim ten Brinke. Hij is God dankbaar voor het feit dat de chemokuur die hij ondergaat aanslaat. Waar zit de camera? Broeder Wim ten Brinke, u volgt thuis de dienst. De hele kerkzaal is met u verbonden. Met heel de gemeente zullen we uw dank ook bij de Heer brengen en bidden om zegen op uw verdere medische behandeling. Ontvang hier vanuit de kerkzaal de groeten van ons allemaal. Zullen we even naar hem zwaaien? We zullen ook bidden voor uw predikant die in de komende week moet beslissen over het beroep dat door de kerk van Terneuzen op hem is uitgebracht. Ik ga u voor in dankzegging en voorbeden. Dank u, Heer, Vader in de hemel, voor de verkondiging van het goede nieuws. Dat wij mogen weten van uw Zoon die gekomen is op aarde om het verlorene te zoeken. Om het zieke te genezen en het zwakke te herstellen. Dank, Heer Jezus, voor uw zoekende liefde, dat u ook ons hebt opgezocht. En dat het licht van uw zoekende oog ook over ons leven is heen gevallen. En u hebt ook door uw reddingswerk de weg naar Vaders troon voor ons ontsloten, zodat wij onze gebeden met dankzegging bij u mogen neerleggen. Heer, Heer in de hemel, ontferm u over deze wereld. Wilt u de vervolgde christenen bemoedigen in Noord-Korea, Pakistan, allerlei islamlanden? We lazen deze week te berichten dat 70 christenen in Oost-Congo zijn onthoofd. Heer, wat een wreed geweld moeten sommige van uw kinderen doorstaan. En dat hele gebied van Oost-Congo wordt geteisterd door extreem geweld. En wilt u de mannen die hiertoe overgaan intomen en beteugelen dat dat ruwe geweld dat vrouwen en kinderen aantast ook zal stoppen. Geef uw vrede, Heer, en ontferm u. We bidden voor de inwoners van Gaza. We zien de beelden op het journaal hoe ze terugkomen op de plek waar hun verwoeste huizen staan. Zegen de hulpverlening, zegen de wederopbouw. Laat het bestand intact blijven. Geef vrede in heel het Midden-Oosten en zegen de vredestichters. En ons gebed is, Heer, breng het volk van de Israëli's tot erkenning dat Jezus de door u gezonde Messias is. Neem de verharding onder dit volk genadig weg en breng hen tot erkenning van uw Zoon. We bidden voor Syrië, een land dat ook de gigantische taak aan wederopbouw heeft. Geef dat de christenen zich daar veilig mogen voelen. Heer, ondertussen gaat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog steeds door, nu al bijna 3 jaar. Wil de Russische agressie beteugelen en de Oekraïnse soldaten weerbaar maken. Heer, er zijn ook vredesinitiatieven op gang gekomen deze week, gesprekken in de Arabische hoofdstad Riyadh. We houden ons hart vast. Heer, wil voorkomen dat Oekraïne door grootmachten wordt verkwanseld. Laat er uit die besprekingen alsjeblieft iets rechtvaardigs komen. En wil bewerken dat Europa eensgezind achter Oekraïne gaat staan. Heer, we hebben ook berichten gehoord over Soedan. Zegen de noodhulp aan dit getroffen gebied, ontferm u, Heer. U ziet toch ook dit alles. Al die nood zal u toch ook aan het hart gaan. Geef wijsheid aan onze wereldleiders, dat ze dienend regeren, in nederigheid, afhankelijk van u. Maar we houden ons hart vast, we zijn geschrokken van het beleid van president Trump, die nu zo'n 5 weken aan het bewind is, tot schrik van velen. Hij heeft de gelden voor milieuzorgen, voor ontwikkelingshulp teruggetrokken. En dat heeft gevolgen voor organisaties, als in ons land bijvoorbeeld de ZOA, waarvoor wij vandaag onze gaven mogen geven. We schamen ons dat de rijke westerse wereld beknibbelt op hulp aan arme landen. En ook onze eigen regering bezondigt zich daaraan. Heer, wil de hoogmoedswaan van Donald Trump doorbreken. Uw woord vertelt ons dat u een zo koning Nebukadnessar op de knie hebt gekregen. Laat ook deze man met zoveel macht op de knieën gaan. Heer, ontferm u over Nederland. Geef wijsheid aan onze regering, aan de ministers, om de hoofdpijndossiers rond de agrarische sector, de stikstofcrisis, de woningbouw, de asielzoekersopvang, tot een goede oplossing te brengen. Wat is er veel wijsheid en bezonnenheid nodig? Wilt u dat geven, Heer? en geef in dit land van polarisatie toenadering, verbondenheid, bruggenbouwers. Heer, onze diepe wens is dat u door uw geest onder onze landgenoten zult bewerken. Een terugkeer naar u. De naam Bethesda is vanmorgen gevallen. En we bidden u zegen alle werkers in de zorg. In de ziekenhuizen, de thuiszorg, de verpleeghuizen, de hospices. Zegen ook het gevangenispastoraat. Aan mensen die zo lang gevangen zitten. Dat ze mogen worden voorbereid op een verantwoorde terugkeer in de samenleving. Heer, we bidden ook voor ons als gemeente. We leggen u voor de toestand in het CGK-kerkverband waarmee we ons nou verbonden weten. Wil de christelijk gereformeerde kerken voor een kerkscheuring behoeden alstublieft. Geef aan alle betrokken beleidsmakers wijsheid, rust en fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. En dat bidden we ook voor ons eigen kerkverband, Heer. Dat we elkaar blijven vasthouden in het enige dat ons bindt. En dat is de band met uw Zoon. Heer, stuur zelf het schip der kerk. Heer, geef op alle adressen in onze gemeente wat nodig is. U weet het. In ziekte, eenzaamheid, rouw, depressie. U kent onze levens. Vanmorgen danken we u met broeder Wim ten Brinke en zijn vrouw Greetje en hun kinderen. Dank aan u dat de chemokuur die hij ondergaat aanslaat. We zijn superblij en dankbaar met dit bericht. Met hem en zijn vrouw en kinderen danken we u daarvoor en bidden we u. Geef u zegen over de verdere medische zorg en laat in dit alles... Wat kan er soms aan de fundamenten van ons leven geschud worden? Laat in dit alles hun vertrouwen op u zijn. Zegen het werk van onze predikant, onze ouderlingen en diaken, onze pastoraal bezoekers. Onze predikant Albert-Jan Holsappel dragen we voor de komende week in het bijzonder aan u op. Leid zijn gedachten en overwegingen als hij... het ontvangen beroep van de kerk van Terneuzen moet overwegen en daarover een beslissing moet nemen. Heer, u leidt de levens van uw knechten. We zouden graag zien dat hij hier bij ons blijft. Maar Terneuzen bidt om een nieuwe predikant te ontvangen. Heer, wilt u de gedachten en overwegingen sturen en uw knecht daar laten werken waar u hem wilt hebben? Vader, geef ons allen nieuwe ogen, zoekende ogen. Geef ons inzet om de verbondenheid in de samenleving te bevorderen. Vader, hoor ons om Jezus wil. Amen. De Heer heeft ons veel rijkdom toevertrouwd. Een deel daarvan mogen we hem teruggeven om goede doelen daarmee te dienen. Daarvoor is nu de gelegenheid. En dan verwachten we ook de kinderen terug uit de Bijbelklas.
Noor en Basma hebben warmte nodig. Celestino mist zijn land. Marjorie's is niet veilig. Miljoenen mensen in deze wereld raken alles kwijt. Door oorlogen en rampen. ZOA is er voor hen. We zijn er op tientallen plaatsen over de hele wereld. Dat begon hier in Zuidoost-Azië, 1973. Geraakt door de verhalen van mensen die met gammele bootjes de oorlog in Vietnam ontvluchten, beginnen drie Nederlandse studenten met het inzamelen van geld voor vluchtelingen. Het is de start van ZOA. Onze naam herinnert nog aan die start in Zuidoost-Azië. Maar inmiddels werkt ZOA wereldwijd in crisisgebieden met meer dan 1000 hulpverleners. Samen helpen we elk jaar miljoenen mensen in nood. We zijn er namens overheden, bedrijven, vermogensfondsen, kerken, scholen en vooral heel veel mensen die graag iets willen doen, maar niet zelf kunnen helpen. Een stormachtige groei in bijna 50 jaar, maar Zoha blijft een Nederlandse organisatie met het christelijk geloof als inspiratiebron.
I'm very happy to work with Zoha for several reasons. One is that Zoha has always been able to enter a country as soon as possible after a disaster hits. This can be either a natural disaster or a conflict, but Zoha tries to be there as soon as they can.
We zijn er, ook in Syrië. Oorlogsgeweld, economische sancties en natuurgeweld hebben het leven van miljoenen mensen ontwricht.
Zoha works in very different contexts. No response is actually the same. Wherever I've been working in Zoha, I've always seen how we really try to address the needs of place. Never with a one size fits all approach, but always listening to the people that are in need and to what they wish to be the way out of the situation that they are in. Zoha always tries to fit in where others don't. And this often means that Zoha goes the extra mile.
We zijn er om mensen op de been te helpen, ook in Colombia. Maar iemand op de been helpen werkt alleen als iemand ook zelf opstaat.
We are not giving the solution to them. We are working with them because they are the one who needs to do things. We just give them the tools and they are the ones who are able to start like going over their bad situation and we are really changing life.
Zoals het leven van Majuris. In dit vluchtelingenkamp was ze niet veilig.
Cuando nosotros aquí no había baño y todo iban hacia el monte que estoy aquí al lado.
Dat is niet alleen smerig, maar ook gevaarlijk. In het bos worden vrouwen regelmatig aangerand of erger.
Hace rato yo iba con mi prima y nos salió un muchacho correteando. Sí, entonces salimos corriendo todas esas tatas, nos pusimos a llorar.
Zoha grijpt in door materiaal en instructies te leveren voor wc's. Daarmee bouwen 500 gezinnen hun eigen wc en is Majuris niet bang meer als ze naar het toilet moet. Nu hebben zij en haar familie een eigen toilet. Zoha is er met noodhulp, maar is ook trouw in de wederopbouw, zoals in Oeganda. Na een lange burgeroorlog keren veel mensen weer terug naar hun huizen en hun grond. Dat leidt tot conflicten over landrechten. Het kost Celestino bijna zijn leven.
There was a lot of violence. People are fighting, people are cutting each other with pangas because of land. Because land in northern Uganda is our livelihood.
Mensen zijn bang om te investeren in hun land, in hun toekomst. Daarom begint Zoha samen met de lokale overheid een programma om landrechten vast te leggen. Daardoor durft Celestino te investeren in zijn land en gaat de opbrengst omhoog. Het landrechtenprogramma wordt nu op steeds meer plekken in Afrika gebruikt. Daardoor kunnen mensen als Celestino investeren in hun land, in hun stukje van deze aarde. Wij zijn Zoha. Wij zijn er samen met jou, voor miljoenen mensen op plekken waar de nood het hoogst is. Sluit je ook aan op zoha.nl.
Zegene de Heer onze gaven. Dan is het nu tijd voor ons slotlied uit het liedboek Gezang 534. Hij die de blinden weer liet zien. Zullen we daarvoor gaan staan? voordat we hier vandaan gaan het leven weer in, mogen we samen de zegen van de drie-enige God in ontvangst nemen en beamen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid van Gods Heilige Geest met u allen.